Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit Psalm 26, het tweede en het achtste vers. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag. En ook het achtste, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, vers 2 en 8. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de Romeinenbrief. Dus de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Romeinen 8 vanaf vers 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, omdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Psalm 119, 3, 47, 67. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, dat is vers 3. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, dat is vers 47. En maak in uw woord mijn gang en treden vast, dat is vers 67. Dus 3, 47 en 67 uit Psalm 119. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. In deze dienst van voorbereiding willen we Gods woord bedienen uit Romeinen 8 vers 9. Romeinen 8 vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Het leven van Gods kinderen. Een goddelijk levensbeginsel. Dan letten we op het middelste gedeelte van de tekst. Zo anders de geest Gods in u woont. Dus er is een beginsel in het hart van Gods kinderen. En dat is dat de geest Gods in hen woont. Tweede gedachte, een onbedriegelijk levenskenmerk. Het eerste gedeelte, doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dat is een kenmerk van dat leven. En een noodzakelijke levensband, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is het laatste gedeelte van de tekst. Er is een band nodig met Christus, de noodzakelijke levensband. Dus het gaat vanmorgen in de voorbereidingsdienst over het leven van Gods kinderen. Een goddelijk levensbeginsel, een onbedriegelijk levenskenmerk en een noodzakelijke levensband. De brief aan de Romeinen gemeente. Afzender Paulus. Paulus, hoe maakt hij zich bekend? Een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie Gods. Hij spreekt hier niet op eigen gezag, maar op het gezag van zijn zender. Afgezonden tot het evangelie Gods, een dienstknecht van Jezus Christus en ook geroepen en afgezonderd tot die dienst. Vanuit Korinthe, tijdens de derde zendingsreis, schrijft hij deze brief. Hij dicteert de brief en Tertius schrijft hem op. Tertius is een secretaris. En secretaris Tertius, ik Tertius die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Lezen we aan het einde van deze brief. Dus Paulus heeft de brief geschreven en Paulus heeft de brief gedicteerd en Tertius heeft de brief geschreven. Adres van de brief, de gemeente van Rome. De hoofdstad van het wereldrijk. Paulus is er nog nooit geweest. Maar wat is hij aan die mensen in Rome, wat is hij aan Gods kinderen verbonden met een hartelijke band. Hij verlangt om hen te zien. Het is hier het jaar 57 na Christus, zal nog 3 jaar duren. En dan zal Paulus uiteindelijk toch in Rome komen. Dat de Heer heeft de Heere hem beloofd, want gij moet ook te Rome van mij getuigen. En na die schipbreuk komt hij uiteindelijk in Rome aan. Maar dan is het al het jaar 60. Hier is hij nog nooit in Rome geweest, maar hij schrijft wel een hartelijke en onderwijzende brief. Het is ook een zeer gedegen brief met veel onderwerpen. We zouden zeggen veel theologische onderwerpen die Paulus hier aansnijdt in de brief. Want hij wil de gemeente in de leer funderen tegen dwalingen, scheuringen, ergernissen. Het is een korte en bondige verklaring van de voornaamste hoofdstukken van de christelijke religie of godsdienst, zeggen de kanttekenaren. Eigenlijk vind je alles wel van de godsdienst, van de christelijke religie in de Romeinenbrief uiteengezet. En het is een hele belangrijke brief. Natuurlijk, alle brieven zijn belangrijk. Ze zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar deze brief, het wordt wel genoemd de sleutel, de Romeinenbrief, tot het juiste verstaan van de gehele Heilige Schrift. Alle dingen komen hier zo ordelijk in naar voren. De roeping en de wedergeboorte. En het geloof en de rechtvaardigmaking en de heiligmaking en de heerlijkmaking. Je zou zeggen de grondstukken, ze komen daar aan de orde. En ook die lijn van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die 3 stukken die nodig zijn om welgetroost te leven en zalig te sterven, die we, geliefde gemeente, allemaal moeten kennen, die vind je zo rijk uitgewerkt in de Romeinenbrief. Ellende, vooral die hoofdstukken 1 tot en met 3, vers 20, en dan vers 3, hoofdstuk 3, vers 21 tot en met hoofdstuk 11, het stuk van de verlossing en dan van hoofdstuk 12, de dankbaarheid, zo globaal genomen natuurlijk. Maar in ieder geval, die 3 slag is wel heel duidelijk in de Romeinenbrief. En ja, dan is het nu vanmorgen voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. En dan moeten we onszelf toetsen, onderzoeken. Daarom zijn we begonnen met Psalm 26 vers 2 te zingen. Beproef vrij van omhoog en doorzoek mij, toets mijn gangen. Want zijn die dingen die Paulus noemt in de brief aan de Romeinen er nu ook in mijn hart? En dan gaat het niet om het hart van iemand die naast ons zit of voor ons zit, maar dan gaat het over mij. op reis naar de eeuwigheid. En dan moet iedere avondmaalganger zich onderzoeken en opnieuw onderzoeken, maar ook ieder gemeentelid moet zich onderzoeken, iedereen gemeente. Want voorbereiding voor het heilig avondmaal, dat betekent eigenlijk ook voorbereiding voor de eeuwigheid. En dat is het uiteindelijk iedere zondag, toch, jongens en meisjes? Want iedere zondag wordt ook tegen jullie gezegd, ja, wat is nu het allerbelangrijkste? Dat nieuwe hart, dat nieuwe leven, en dat we dat mogen kennen. En dat wordt hier ook, ja, dat wordt hier ook genoemd in onze tekst. En volgende week zondag, als die heilige tafel hier staat, het heilig avondmaal gereed staat, als de Heere dat geeft, dan worden daar niet alle mensen zomaar uit de gemeente genodigd. Maar dan worden daar mensen genodigd die iets kennen, ja, van de dingen waarover het vanmorgen in de preek gaat. En dan zou ik zeggen, leg je hart er eens naast. Hugo Binning, die zo'n 40 preken heeft over de eerste 15 versen van Romeinen 8. Hij zegt bij deze tekst, die Schotse oudvader, in een eenvoudig dorpje vlakbij Glasgow, heeft hij die preken uitgesproken in Schotland. Hij zegt, hier moet ieder herder zijn van zijn eigen hart. Herder van zijn eigen hart. Wat bedoelt Binning? Je moet jezelf onderzoeken. Het gaat om je eigen hart, hè? Je moet je bij het licht van Gods woord onderzoeken. Bij het licht ook van de betrouwbare geschriften gegrond op het woord. En dan heel eerlijk, hè? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart en beproef mij en ken mijn gedachten. En als daar nu een schadelijke weg is, leid mij dan op de eeuwige weg. Gemeente, een goddelijk levensbeginsel. Doch gijlieden zijt in het vlees. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Romeinen 8 is een rijk hoofdstuk. Paulus die gaat hier een soort, ja, tot een conclusie komen, een slotsom komen. Hij zegt, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 1. Hij tekent de rijkdom van Gods kinderen. Hij zegt, hoe rijk is het toch een kind van God te zijn. Maar dan gaat hij natuurlijk ook schrijven wat nu die rijkdom is. Wat is nu het leven van Gods kinderen? Hij tekent eerst die rijkdom in vers 1 tot en met 4 en dan in vers 5 tot en met 11. Wat is nu het verschil tussen mensen die de Heere niet kennen, die Gods kinderen niet zijn, en zij die de Heere wel mogen kennen? Nou, die mensen die God niet kennen, die wandelen naar het vlees. En die mensen die God wel mogen kennen, die wandelen naar de geest. Dat is het verschil. En wat bedoelt Paulus dan met vlees? Met vlees bedoelt Paulus hier de zondige natuur, het zondige bestaan, de zonde van binnen. En dan zegt hij, dan word je nu geleid nog door je boze hart? Ben je nog in het vlees? Of word je nu geleid door de Heilige Geest? Ben je in de geest? Daar gaat het om. Vlees of geest? De zonde, ons boze hart of de Heilige Geest? En dan gaat hij Gods kinderen bemoedigen. Hij zegt, het gaat naar de erfenis toe, hoor. De versen 12 tot en met 17. Enzovoorts. En dit is helemaal, dit stukje, die eerste 17 versen, zijn helemaal met de Heilige Geest doordrenkt. En dan komen we nu bij de tekst. Dat staat in dat stukje van vers 5 tot en met 11 over vlees en geest. En dan zegt Paulus, doch gijlieden. En dan spreekt hij Gods kinderen in Rome aan. En hij wijst als het ware met de vinger aan. Hij zegt, gijlieden, u, jullie. U, jullie wandelen naar niet meer in het vlees. Jullie zijn niet meer in het vlees, maar in de geest. zo anders de geest Gods in u woont. U bent niet meer in het vlees, u wordt niet meer geregeerd door uw boze hart, omdat de Heilige Geest, de geest Gods in u woont. Dus dat is nu precies het levensbeginsel. Dat de Heilige Geest, de geest Gods in u woont. Zonder dat de Heilige Geest, als de Heilige Geest in ons hart niet woont, gemeente, dan is er ook geen leven naar de geest. Dan zijn we nog in het vlees. Dan heeft de zonde, de wereld, ons eigen hart het nog voor het zeggen in ons leven. En daarom is het levensbeginsel zo belangrijk. Dat nieuwe hart, dat nieuwe leven, dat is zo belangrijk dat God in de mens werkt. Want als dat levensbeginsel er niet is, als de Heilige Geest niet in ons hart is begonnen te werken, dan is er ook geen vrucht van de Heilige Geest. Dan is er ook geen leven naar de Heilige Geest. Dat levensbeginsel moet goed zijn. Ik geef even een voorbeeld. Je hebt appelbloesem en perenbloesem in het voorjaar. De roze appelbloesem en de witte perenbloesem. En als je dan goed kijkt bij zo'n boom, als die bloesem er dan weer af is, dan zie je zo'n vruchtbeginsel zitten. En zo'n vruchtbeginsel, dat is eigenlijk zo'n klein vruchtje en dat groeit uit tot een appel, tot een peer, tot een vrucht als het goed is. Als er geen vruchtbeginsel is, dan is er natuurlijk ook geen vrucht. En als dat beginsel van het nieuwe leven, als die Heilige Geest nu ons niet gegeven is, dan is er verder ook niets. Dan kunnen we misschien wel ernstig leven. Of misschien wel heel betrokken meeleven. Of dan hebben we misschien wel een beetje gevoel. En soms wat emotie. En we laten wel eens een traan vallen. Maar uiteindelijk is er dan nog helemaal niets. Dan bent u, dan ben jij, dan zijn wij nog in het vlees. En gemeente, nu staat er, doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Dan zegt Paulus, nu zijn Gods kinderen rijk, zien die kinderen van God dat altijd wel? Nee, die kinderen van God die zijn zo vaak in de strijd. Want voor Romeinen 8 ligt Romeinen 7. En wat zegt Paulus daar? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat was de strijd van de apostel 22 jaar na zijn bekering. En toch, gij lieden, zijt niet in het vlees, maar in de geest. Daar is toch geen rijker volk dan het volk van God. Ondanks alle strijd gaat het met die mensen goed, gemeente, die geleid worden door de geest. Bij wie de geest Gods in hun hart gekomen is. En nu volgende week zondag gaat het over het geluk van Gods kinderen. Of dan zien we het geluk van Gods kinderen. En dan mag je bidden in je kerkbank of thuis als je daar nog buiten staat. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Dat gij het onbezweken trouw aan uw uitverkorenen toe wilt voegen. En gemeente, dan spreekt Paulus hier die gemeente aan, gij lieden, jullie. En dat prikkelt als het ware ook tot zelfonderzoek, ook vanmorgen in de dienst, van de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Hoe ben ik nu op reis naar de eeuwigheid? Zo anders de geest Gods in u woont. Wie is nu die werkmeester van dat werk? Wie werkt dat levensbeginsel nu in het hart van de kinderen van God, de geest Gods? Dan noemt Paulus hier de Heilige Geest de geest van God. Dat is de geest van God uit de hemel, van boven. Denk maar aan die pinkstertekenen op de Pinksterdag, jongens en meisjes. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, als van een geweldige gedreven wind. En er werden van hen gezien verdeelde tongen als van vuur. Die die tekenen die kwamen van boven. En zo komt de Heilige Geest van boven. Het is de Heilige Geest Gods. Hij is die wonderlijke, wonderbare werkmeester, zeggen de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 16. En die goddelijke werkmeester, die werkt krachtelijk, goddelijk, krachtig, vrijmachtig en onwederstandelijk. Daar hebben wij mensen de beschikking niet over. Die geest, die is van God. En dat werk van God, dat komt van boven. En als dat niet gebeurd was in het leven van Paulus, als die geest Gods niet in zijn leven was gekomen, was Paulus doorgehold als een blind paard naar het verderf. Maar die geest Gods, die woont en die gaat wonen in de zondaar in het uur van de wedergeboorte. Die geest wordt hier in vers 2 ook de geest des levens genoemd. Die geest van God is ook de geest van het leven. Wat gebeurt er nu als die Heilige Geest in je hart komt wonen? Dan komt er leven in je hart, de geest van het leven. En waar leven is, daar komen ook levenstekenen. Waar leven is, daar komen ook tekenen, daar zijn ook tekenen van leven. Wat is een moeder blij, wat is een vader blij als een kindje geboren wordt en het gaat huilen. Dat is een teken van leven, levensteken. En zo komen er die levenstekenen in het leven van die dode zondaren. Dan wordt ons verstand verlicht, zegt kanttekening 29. Dan gaan we door goddelijk licht zien wie God is. We hebben altijd wel een voorstelling van God en een denkbeeld van God. Maar dan ga ik God kennen zoals God echt gekend wordt vanuit zijn woord en ook wie ik zelf ben. Dan ga ik ook zien bij dat licht van de Heilige Geest, ja, wie ik nu ben en dat ik op reis ben naar de eeuwigheid. Dat ik sterven moet en God moet gaan ontmoeten. Als dat gebeurt in het leven van een meisje van 5 jaar, dan wordt er toch al iets van die ernst van de eeuwigheid op het hart van zo'n meisje, van zo'n jongen van 10 jaar gebonden. Dat kan. In je kinderjaren, dat kan ook als je, ja, in je jonge jaren juist dan, hè, dat er iets van die ernst van de eeuwigheid. Hugo Binning zegt, en dan gaan we er iets van zien, dat we staan op die zwarte rol van het verderf. Dat we gaan buiten God en zonder Christus naar ons eeuwig verderf. En dan kom je te staan voor die kloof tussen God en je hart. En tegelijkertijd is er zo'n droefheid naar God en een heimwee naar die God des levens. Een droefheid naar God, een droefheid van boven die ook weer naar boven, naar de Here uitdrijft. He, zoals Paulus daar, Saulus van Tarsen, daar ligt op die weg van Damascus. En dan komt die geest des levens, die geest Gods in zijn leven. En dan zegt hij, wie zijt gij, Here? Dan wordt zijn verstand verlicht. Maar ook, Heere, wat wilt ge toch dat ik doen zal? Hij leert God kennen, zichzelf kennen, die in u woont. Die geest Gods, die neemt intrek in het uur van de wedergeboorte. Lees maar in kanttekening 18. Dus wanneer komt die geest Gods in u wonen? Als die geest in het uur van de wedergeboorte in het hart komt. En dan gaat hij nooit meer weg. En nu zullen niet al Gods kinderen precies het uur van hun wedergeboorte weten. Dat ligt in het verborgen voor velen van Gods kinderen. Als je daarover na gaat denken in je leven, dan stel je vaak dat moment vaker te laat. Hè? Dan weet niet ieder kind van God. Het kan natuurlijk wel, hè, dat iemand het precies weet. Ja, toen heeft de Heer me stilgezet. Daarvoor was het niet. Daarna wel, maar het gaat erom. Hoe de Heere nu die vruchten van die wedergeboorte, dat die geest Gods die in u woont, dat die vruchten naar voren mogen komen. Gemeente, laten we het nu eens onderzoeken op reis naar de eeuwigheid, maar ook in een week van voorbereiding. zijn die levenstekenen er. Als nu zo'n kindje geboren wordt, ja, die gaat huilen. Is er die droefheid naar God over onze zonde? Lees het avondmaalsformulier, de beste voorbereidingspreek. Lees en herlees het avondmaalsformulier. En dan gaat het bij dat eerste stuk over die zelfbeproeving. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is. Ach gemeente, kennen we die verootmoediging? Onderzoek uzelf. Spring niet over dat eerste stuk heen. Zijn zonde en zijn vervloeking, die in u woont, dat is blijvend, hè? Waar iemand als Heer woont, daar heeft hij zijn gezag en daar doet hij zijn werk. Daar regeert hij, daar blijft hij, daar werkt hij. Vroeger had je van die grote landgoederen, jongens en meisjes. Grote boerderij of een groot landhuis en daar woonde een heer en die had daar knechten en die had daar personeel. En die heer die was de baas over dat landgoed. Die regeerde daar, zou je zeggen, daar had hij gezag en daardoor deed hij zijn werk en daar deden andere mensen het werk voor hem. En zo is nu met de Heilige Geest ook, dat beeld gebruikt hier eigenlijk de kanttekenaar. Zo is het met de Heilige Geest ook, als die in ons hart komt, dan krijgt de Heilige Geest het voor het zeggen. En waar iemand gaat wonen, ja dat is ook een beeld natuurlijk, wat doen we dan? Als je gaat verhuizen. Ja, dan gaat alles van die vorige bewoner weg, hè? Dat wordt opgeruimd. Hè? Eerst gaat die andere bewoner weg en als we dan in dat huis gaan, dan wordt er heel veel van die vorige bewoner, dat wordt allemaal ja, weggedaan, opgeruimd. En dat gebeurt nu ook als de Heilige Geest komt in het hart. Dan word je van vleeselijke mensen geestelijke mensen en dan gaat de opruiming beginnen. Paulus, hè, daar ging een hele opruiming in zijn leven beginnen. Hij was nog zo goed. Hè. Wat had hij voorrechten? Hij was besneden en een Hebreeër uit de Hebreeën en een Farizeeër en een ijveraar naar de wet. Enzovoorts, enzovoort. Plus, plus, plus. Maar toen ging de Heere die man helemaal op nul brengen. En kijk, dat is nu het werk van die geest Gods die in u woont. Maar wat is er ook een troost die in u woont, kinderen des Heren. Die hoge gast, die gaat nooit meer weg. Waar hij zijn intrek heeft genomen, daar gaat hij nooit meer weg. En alvast heb je het nu 1000 keer verzondigd. Maar die geest Gods, die blijft. En dat zeggen we niet om goedkoop te zondigen natuurlijk, verre van dat. Want dat is de smart in het leven van Gods kinderen, ik ellendig mens. Maar de troost is er, indien de geest Gods in u woont, zo anders de geest Gods in u woont. Dan staat er in het Grieks eigenlijk, indien, inderdaad, zo is het. Die geest Gods, die woont in u en die gaat nooit meer weg. En als je dan moest zeggen tussen avondmaalsbediening van februari en juni, wat heb ik het er toch laag bij laten liggen. Maar dan staat er, zo anders de geest Gods in u woont, indien inderdaad het oude is voorbij en het nieuwe is er geworden. We gaan het zien in onze tweede gedachte bij een onbedriegelijk levenskenmerk. En dan letten we op het eerste stukje van de tekst. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Doch. Tegenover die anderen staan de anderen, staan de tegenover de velen die wandelen naar het vlees en die bedenken wat des vleeses is, dat was daar ook in Rome, staan gijlieden, u, Gods kinderen, gijlieden. Tegenover al die anderen is er een volk in Rome dat ontving dat nieuwe levensbeginsel en dat is een volk uit Jood en uit Heiden. En die mensen die hebben een levenskenmerk. Je gaat die mensen ergens aan kennen. Je gaat Gods kinderen ergens aan kennen. Zij zijn niet in het vlees, maar in de geest. Die gaan wandelen naar de geest. Daar gaat iets veranderen in hun leven. Een kind van God zijn en er verandert niets in je leven, dat kan niet. Doch gijlieden. En gemeente, zo moet er altijd maar weer scheiding gemaakt worden, onderscheid gemaakt worden in de prediking. We zeggen dan separeren tussen wat het niet is en wat het wel is. En dat geldt ook bij het heilig avondmaal, zeker bij het heilig avondmaal. Is ons leven in het vlees of is ons leven in de geest? Is ons leven naar beneden, naar de zonde, naar de wereld, naar hier en nu gericht, dan kunnen we Goden niet behagen, vers 8. Dan is het verkeerd en dan gaat het verkeerd. Of is ons leven in de geest? De Heilige Geest. Weet je nog die preek van een paar weken geleden? Bedenk de dingen die boven zijn. Die torenspits. Is ons leven zo, naar boven gericht? Die eeuwige dingen krijgen waarde. Je kunt het weten hoe het in je leven is. Ben je gericht op alles van hier en nu, dan wandel je naar het vlees. Of zijn er die uitgangen, die verlangens naar boven, naar God. En ook naar de Heere Jezus Christus, naar een leven met God, naar een wandel met God. Bedenk de dingen die boven zijn. Hoe is jouw leven, jongeren? Hoe is uw leven, volwassenen, ouderen? Hoe is ons leven in het vlees of in de geest? En gij zijt niet in het vlees. Gemeente, dat vlees dat wil leven naar het goeddunken van het eigen hart. Dat is uitleven in je doodstaat, jagen naar alles van de wereld, de zonde, de duivel, de richting van de zonde gaan, leven voor beneden. Dat is ons leven van nature. Dat kan heel bruut, heel goddeloos zijn. Je zegt de mensen van de wereld die alles doen vandaag wat eigenlijk niet mag op zondag. Maar je kunt dat ook heel godsdienstig, heel verfijnd doen. Dat je uiteindelijk hier voor hier en nu leeft. Maar nu is het bij Gods kinderen anders geworden. Geestelijk, maar in de geest. Bij de wedergeboorte wordt toch alles anders? Dan krijgen we die genadige werkingen van de Heilige Geest. Als die Geest Gods komt, levensbeginsel, punt 1 van de preek. Dan komt er ook dat levenskenmerk, punt 2 van de preek. Dan ga je wandelen en leven in de Geest. Dan ben je niet meer in het vlees, dan ben je in de Geest. En dan komt er een levenslange strijd, ja dat wel, tussen vlees en geest. Want dan is er dat boze en verdorven hart, dat blijft. Hè? Aan de ene kant is er dat boze en verdorven hart. En hoe wordt mijn vlees door het kwade zo licht verrast? Oh, dat is er en dat blijft er. Maar, en dat vlees dat houdt niet op aan te vechten. Zondag 52 zegt er wel dan, hè, de duivel en de wereld en ons boze hart, terwijl de drie doodsvijanden niet ophouden ons aan te vechten. We zeggen dan wel eens, de heersende macht van de zonde is in het leven gebroken, maar de kwellende macht van de zonde blijft. En daar ben je pas bij het sterven voor goed van verlost, kinderen des Heren. Dan gaat Paulus vragen en aan het begin van zijn leven al, van dat geestelijk leven, wat wilt ge dat ik doen zal? Maar dan moet hij na 22 jaar zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En daarom moet je je onderzoeken, gemeente, of je daar nu iets van kent. Leven in de geest. Leven niet meer voor hier beneden, maar leven voor boven en ten andere en ten derde, hè. Dat derde stuk van de zelfbeproeving, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor dat aangezicht Gods oprecht te wandelen, om te wandelen naar de geest, dat dat je begeerte is. Dat dat je verlangen is en dat je moet zeggen, Heere, ik breng er niets van terecht. Tussen februari en juni, als ik alleen maar aan die periode denk, dan moet ik zeggen, zo licht wordt mijn vlees door dat kwade verrast. Wat is er veel aardsgerichtheid, aardsgezindheid. Ik moet het Paulus nazeggen, ik ellendig mens, wat kleeft mijn ziel toch vaak aan het stof. En toch, gij zijt in de geest. Dan word je afhankelijk van die Heilige Geest. Worden Gods kinderen in alle strijd zo afhankelijk van die werking van de Heilige Geest. Want als je nu hier gaat ontdekken vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde, dan krijg je die geest en zijn werkingen zo nodig. En lees dan kanttekening 29 maar door, naast die verlichting van het verstand ook die versterking van het geloof. Die heb ik dan zo nodig als het zo ingezonken is, als het zo dor is, als het zo dodig is. Als er zoveel vlees is en dat vlees zo de overhand heeft, dat zondige, boze, verkeerde hart. Wat is het nodig dat die geest komt tot de verzekering van de zaligheid? Als alles wankelt, als alles mij ontvalt, dat die geest dan komt en die zaligheid in mijn leven vast of vaster gaat maken. Als die opwekking er mag komen tot het gebed, als mijn gebedsleven zo verflauwt. En als die geest dan mede te hulp moet komen. Als die geestelijke begeerten bewogen moeten worden, als ik hier van binnen zo mezelf dor en dodig waarneem, als zo'n dood dal van Sittim, wat krijg ik dan die wateren des geestes nodig? Als dan die geest moet komen en vertroosten in kruis en in aanvechting, als die weg zo onbegaanbaar lijkt, maar dan wil die geest komen, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, om die leidsman te zijn voor Gods kinderen, dan krijg je steeds dieper, kinderen des Heren, toch die leiding van de Heilige Geest nodig. Ook misschien na vele jaren dat u deelnam aan de bediening van het heilig avondmaal, maar dan is het toch vanmorgen weer, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En mocht die nu ook volgende week zondagmorgen, maar al de dagen van mijn leven, mij op mijn paan tot een leidsman strekken. Wil door uw heilige geest bewerken. Dat moet je eens in dat gebed voor het avondmaal formulier ook lezen. En ook in het formulier, wij bidden u dat gij in dit avondmaal door uw heilige geest wil bewerken. En dan al die zaken die daar worden benoemd, gemeente. En die geestesgaven die zijn voor Gods kinderen te verkrijgen. Na ontvangen genade. Maar die geestesgaven die zijn ook voor onbekeerden nog te verkrijgen. Die nog geen genade hebben ontvangen. Schonk gij ons dan de hulp van uw geest. Hoe zalig is het volk, we gaan het zingen, Psalm 89, vers 7. Dat naar uw klanken hoort, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7.
Thank you.
Het leven van Gods kinderen, een goddelijk levensbeginsel, een onbedriegelijk levenskenmerk en een noodzakelijke levensband. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. De geest Gods, en hier staat de geest van Christus. Zo iemand de geest van Christus niet heeft. Dat is een opmerkelijke wisseling in onze tekst. De geest Gods woont in u, en hier de geest van Christus. En zo wordt die Heilige Geest wel vaker genoemd. De geest zijn zoons die uitgezonden wordt, Galaten 4. De geest van Christus. Want de Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Heilige Geest gaat ook uit van de Zoon. En die Heilige Geest is door de Zoon verworven. Hij heeft ons de levendmakende geest verworven. En wat doet die geest van Christus? Die verbindt met Christus in de wedergeboorte. Dan wordt de mens van Adam afgesneden en in Christus ingeplant. Dat is in de wedergeboorte. En dan werkt die geest van Christus op Christus aan. Ik zeg niet dat iedere zondaar, hè, en dat de zondaar op hetzelfde moment Christus helder kent in de wedergeboorte. Nee, dan gaat een weg naar Christus toe, hè. Die de Heere, hè, waar de Heilige Geest gaat wonen, hè, dan gaat die geest van Christus drijven naar Christus. Want die zal mij, Christus, verheerlijken, die geest zal mij verheerlijken, Johannes 16, vers 14. Die maakt plaats voor Christus en steeds meer plaats voor Christus in de oefeningen van het leven. Die legt de band met Christus in de wedergeboorte en verdiept de band met Christus in de oefeningen van het leven. En die levensband heb je nodig. Die levensband met Christus heb je nodig. En die geest van Christus maakt een zondaar arm. En die brengt de zondaar in de onmogelijkheid. Als die geest van Christus begint, hè, ik heb het al gezegd, droefheid naar God, heimwee naar God. Maar als die geest gaat werken, hè, dan gaat die geest drijven naar Christus. En dan brengt hij die zondaar in de onmogelijkheid. Dan ga je iets verstaan, iets begrijpen van Gods heilig recht dat voldoening eist. En dat je niet kunt betalen. En als je dan misschien probeert één zonde eronder te krijgen, dat er weer 10 anderen de kop opsteken. En dat je in je hart steeds meer vlees en zonde tegenkomt. Hè? En dat je het onmogelijk wordt, dat je door het doen van de wet onzalig wordt. Hè? Want het is onmogelijk, zegt Paulus hier, toch dat hebben we gelezen. Het is der wet onmogelijk, hè. Terwijl ze door het vlees krachteloos was. Wij kunnen die wet niet meer onderhouden. Wij kunnen door de wet niet meer God gaan dienen. Dat is eeuwig onmogelijk. Het zal van een andere kant moeten komen. En dan gaat die geest van Christus ons vast laten lopen. En wat is het dan een wonder als ik iets van Christus, van die zaligheid mag zien. Iets van Christus en van zijn zaligheid mag zien. Als in de nood van mijn leven er een deur mag worden ontsloten in het dal van Achor. Een deur der hoop. Dat niet alleen een ander zalig kan worden, maar dat ik nog zalig kan worden. Dat ik wel eens iets mag horen van zulk één. Hij kan verlossen, maar dan moet die geest van Christus verder gaan werken. Want u moet die geest van Christus helder licht gaan doen laten vallen op Christus. En dat is nu zijn liefste werk. En die geest, die heilige geest van Christus, die rust niet voordat die zondaar verenigd is met Christus. En voorgoed verenigd is met Christus en door hem met God. En dan krijg je niet een rijke zondaar en een rijke Christus. Maar dan is het een arme zondaar en een rijke Christus. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Maar ook een rijke Christus in het leven van een zondaar die al armer wordt. Arme zondaren die worden door die rijke Christus, ja, beweldadigd. Je krijgt soms wel eens de indruk dat het is een rijke zondaar en een rijke Christus. Hè? Een rijke Christus en een rijke zondaar. Hij rijk en ik ook steeds rijker. Nee, die rijke Christus die gaat zijn rijkdom schenken in mijn armoede. En dan is het voor het heilig avondmaal nodig dat er een oog komt naar boven wie de Heere is. Een oog naar binnen wie ik zelf ben, maar ook een oog buiten mezelf op Christus. Want alzo zullen we zijn er daarbij gedenken. Het gaat toch om die gastheer Christus in het heilig avondmaal. En dan gaat het niet om de mate van het geloof. Als er nu maar uitgangen zijn om Christus te mogen gewinnen. Hellenbroek zegt om recht werkzaam te zijn. Op de juiste manier werkzaam te zijn omtrent Christus. Om hem toe te behoren. Wat bedoelt hij daarmee? Wel dat je weet waarvoor je Christus nodig hebt. Dat je weet waarom je Christus nodig hebt. Weet je wie dat wist? Die bloedvloeiende vrouw waar het vorige week zondag in de leesdienst over ging. Die wist waarvoor ze Christus nodig had. Want die was uitgedokterd. Die was aan een einde gekomen. En toen zei ze, indien ik maar alleenlijk de zoom van zijn kleed zal aanraken. Dat zei ze bij zichzelf. Dan zal ik gezond worden. Kijk, die wist nu als een arme moet ik komen naar die voeten en naar dat kleed van Christus om door hem geholpen te worden. Dan word je op een rechte wijze werkzaam gemaakt omtrent Christus. En daar gaat het om, niet allerlei gevoelens om Christus, maar dat ik weet waarvoor ik die middelaar nu nodig heb. Ik moet verzoend worden met God. O, wat zoud ge mij toch geven dat ik daarachter gekomen ben. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ga dat tweede stuk van de zelfbeproeving dan ook eens na. En dan gaat het erom of mijn leven, of mijn hart gericht mocht worden op de juiste wijze naar Christus. Om door hem geholpen te worden. Om een zonden vergeven te krijgen. Om die volkomen gerechtigheid deelachtig te worden. Of dat hij mij ook toegerekend en geschonken zou mogen worden. Maar dat daarvoor mijn ogen geopend zijn. Dat buiten Jezus geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. Als al die wegen afgesloten zijn. En die geest van Christus gaat mij richten op Christus. En die geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Deze is niet van hem, dat staat er eigenlijk letterlijk. En gemeente, dat is heel ernstig, maar zo is het wel. Die de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. De King James Bijbel zegt de Engelse vertaling, deze is niet een der zijnen. Deze is niet een van de zijnen. En dat is een dringend zelfonderzoek, gemeente. Dan moet je hier volgende week zondagmorgen niet komen aan de tafel op wat losse gronden. Niet op een beetje verstandelijke beschouwing over Christus. Of een beetje gevoelige opwelling rondom Christus. En die gaat toch ook aan en die gaat toch ook aan en dan moet ik toch ook wel aan kunnen gaan? Nee. Het gaat erom of die geest van Christus je recht werkzaam gemaakt heeft om Christus te mogen kennen. Om hem te mogen gewinnen. Of je in de nood van je leven iets kent van die bloedvloeiende vrouw, deze, van Jezus horende. Ja, dan mag er ook wel eens komen dat die banden gebroken worden. En dat zo iemand komt. Kom ik dan om? Dan kom ik om. Maar ik zou toch geen andere weg weten dan naar Jezus heen. Er moeten toch tenminste uitgangen zijn om Christus te gewinnen, die grote gastheer. Want dan kan er ook iets versterkt worden aan die tafel. En dat geven de Heere zijn volk. En die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Ga niet zomaar, gemeente, zegt Hellenbroek in een preek over die tekst, als een uiterlijk lid van de kerk daarop rusten. Of op je doop rusten, of op je avondmaal. Of op een losse inbeelding van Christus. Maar zoek om nu te mogen kennen, dewijl wij dan ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En zulke mensen worden nu aan die tafel genodigd. Die moeten zeggen, in mij niets dan de dood, niets dan vlees. Maar in hem ligt het leven. En dan komen ze tot hem gevloden. Gemeente, wie bent u? Wie ben jij op reis naar de eeuwigheid? Je bent in het vlees of in de geest? Je bent nog in de zonde, in je element? Of de zonde is je uiteindelijk de dood geworden? Wie ben je voor God? Zoek God te kennen. Want hij wacht nog om genadig te zijn. En misschien zijn er zo van die bestrijdingen. Ik sta daar buiten. En die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar die toch die zielenschreeuw kennen. Ach, wat zoudt ge mij toch geven. Dat zijn mensen die leerden hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ik hoop dat zulke mensen zouden mogen geleid worden door geesteslicht aan zijn tafel. En dat Gods volk mag ervaren, ook komende rustdag. Deze is wel van hem. Deze is wel van hem. Want die de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Maar die de geest van Christus wel heeft, die is wel van hem. En dat ze het mogen ervaren, deze, die ontvangt nu zondaars en eet met hen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord, ook in dit uur van voorbereiding. Gaat u met ons in het overige van deze dag. Geef de ambtsbroeder vanmiddag wat nodig is in het dienstwerk. Ons in de zustergemeente. En vanavond in de dienst van woord en sacrament van de heilige doop. Breng ons dan samen in uw huis. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 119 vers 14, wat we tot slot nog willen zingen. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. Psalm 139 vers 14. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.